Testament, derde boek van de Bijbel, Leviticus. En dan gaat het daar in dat hoofdstuk over feesten die God heeft ingesteld. En ik verklap alvast dat die allemaal spreken over Jezus, over God en over mensen die met God verbonden zijn. Dat is de wijsheid van God, dat hij in de feesten die hij aan het volk Israël gegeven heeft, al spreekt over Jezus. Heeft God altijd in gedachten gehad. De Heer Jezus staat centraal in alles wat hij heeft gedaan. Oh, die hangt bij Maaike in huis, in de kamer. Is gemaakt door Tineke Medema. Goed, ik ga lezen uit het boek Leviticus, vanaf vers 4. Leviticus 23. Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd. En dan komt de eerste. Op de 14e dag van de eerste maand wordt ter ere van de Heer het Pesachoffer bereid. Paasoffer in de avondschemering. En op de 15e dag van die maand begint ter ere van de Heer, weer ter ere van de Heer, het feest van het ongedecemde brood. 7 dagen lang moeten jullie dan ongedecemd brood eten. Dan ga ik naar vers 9, want daar wordt de volgende hoogtijdag genoemd. De Heer zei tegen Mozes: zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van je gerstenoogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan van de Heer omhoog heffen, opdat die als offer zal worden aanvaard. De priester moet de schoof omhoog heffen op de dag na de Sabbat. Dan ga ik naar vers 15, dat is de derde. Vanaf die dag na de Sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten 7 volle weken worden afgeteld. Tot de dag na de 7e Sabbat. Nou, 7 × 7 is 49, plus nog 1. 50 dagen moeten jullie aftellen. En dan moeten jullie de Heer een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de Heer omhoog te heffen. 2 broden van 2/10 eva tarwebloem met zuurdesem gebakken. Als gave voor de Heer uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst. Bijzonder is, het is de enige keer in de Bijbel dat brood met zuurdeeg aan God wordt geofferd. Alle andere broodoffers zijn zonder zuurdeeg. Dat is dus het derde feest. Dat wordt het wekenfeest genoemd. Dan lees ik uit Leviticus 23, het vierde. Vers 23. De Heer zei tegen Mozes: zeg tegen de Israëlieten, de eerste dag van de 7e maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn die je als heilige dag samen moet vieren. Dan in vers 26. Neem dit in acht, zei de Heer tegen Mozes. De tiende dag van de zevende maand is de grote verzoendag. Een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. En dan tenslotte, vers 33. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de Heer het loofhuttefeest dat 7 dagen duurt. En dan in vers 37, dit zijn de hoogtijdagen van de Heer die je als heilige dag samen moet vieren en waarop jullie de Heer een offergave moeten aanbieden. Nou, de feesten die God gegeven heeft in het Oude Testament spreken van Jezus. Spreken van God. En als het om 1 dag gaat, dan gaat het om God of Jezus. Als het om 7 dagen gaat, dan gaat het om de mensen die bij God horen en met hem verbonden zijn. En dat zijn 2 feesten. Feest van de ongezuurde broden, dat 7 dagen duurt. En het loofhuttefeest, dat ook 7 dagen duurt. Waarbij dus God met zijn zegen mensen wil zegenen. Ja, daar staan ze. En dan ga ik het maar gewoon gelijk samenvatten. De eerste is Pesach, Pasen. Gaat over de Heer Jezus, die zijn leven heeft willen geven, opdat een volk bevrijd zou worden uit de slavernij. Het tweede, dat is de eerstelingsgarve. Als de Israëlieten in het land zijn gekomen, dan gaan ze de eerste bos graan, gerstenoogst, gaan ze aan God geven en aan God presenteren. Dat spreekt over de Heer Jezus, die als eersteling opgestaan is uit de dood. Spreekt over zijn opstanding. Dan komt de derde, dat is het wekenfeest. Dat is gekoppeld aan de Heer Jezus die opgestaan is uit de dood. En dat is 50 dagen later. Dat wordt het wekenfeest genoemd, of later in het Nieuwe Testament wordt dat het Pinksterfeest genoemd. Dat duurde 1 dag. En dan gaat het dus om de Heilige Geest die uit de hemel gekomen is. De vierde, dat is het, eerst het bazuingeschal. En dan denk ik eraan dat de Heer Jezus terugkomt bij de laatste bazuin. En zijn mensen bij zich neemt. Daarna komt de grote verzoendag. Daar wordt gedacht aan, er is maar 1 offer, namelijk het offer van Jezus. De brief aan de Hebreeën zegt dat. Maar het volk Israël moet nog tot die conclusie komen, dat Jezus ook voor hen gekomen is. Dan zullen ze zien op hem die zij doorstoken hebben. En dan gaat er een rouwklacht. En dan kan God het loofhuttefeest geven. Dat is de vrede die Jezus geeft. En God heeft daar altijd al aan gedacht. Want in de brief aan de Hebreeën staat dat God bepaald heeft, voordat er mensen waren, dat alles wat in de hemel en op de aarde is, onder 1 hoofd zal worden samengebracht, namelijk onder Christus. En dat er dan een zegen komt voor heel de wereld, 1000 jaar. Lang. En dat loopt uit tenslotte op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is de wijsheid van God. Zo groot is hij. Dat hij in deze feesten eigenlijk alles over Jezus heeft gezegd. En over de Heilige Geest die op aarde komt. En de vrede die hij geven wil. En zijn terugkomst om ons tot zich te nemen, zodat we zullen zijn waar hij is. Goed, dan gaan we nu daar in het Nieuwe Testament, de volgende, gaan we kijken naar Pasen en het feest van de ongezuurde broden. Want je moet natuurlijk in het Nieuwe Testament kijken of de dingen die ik gezegd heb waar zijn. Dus we gaan lezen in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 7 en 8. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 7 en 8. Daar staat, en dan gaat het over het feest van de ongezuurde broden. Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent. U bent immers ongezuurd, want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Laten wij daarom feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Dus wat Paulus hier zegt is, Pesach, het feest dat de Joden als eerste mogen vieren in de eerste maand, is iets nieuws. Het spreekt over de Heer Jezus die geslacht is, die gestorven is aan het kruis. En dat heeft invloed op ons leven. Want direct daarna wordt gezegd, die 7 dagen van ongezuurde broden, dat spreekt eigenlijk over ons hele leven, waarin wij oprecht en waar voor onze God willen leven. En niet met oud materiaal, onze oude mens, niet met slechtheid en boosheid, zoals dat mogelijk vroeger bij ons geweest is. Maar met ongezuurd brood van oprechtheid en waarheid. En dat duurt ons hele leven lang. Zo wil God dat wij nadenken over Jezus, die zijn leven voor ons heeft willen geven en mensen heeft willen bevrijden. Het tweede feest, dat staat in, dat is eerstelingsgarve, dat staat in de brief aan de Korintiërs in hoofdstuk 15. 1 Korintiërs 15, vers 20 en 23. Daar staat in vers 20, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Vers 23, maar ieder in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn, bij zijn komst. En het is bijzonder. De Joden moesten dus, zodra ze in het land waren en de eerste gerstenoogst was geoogst, is bijzonder dat dat samenviel toen de Heer Jezus op aarde was, de derde keer dat de Pasen werd gevierd, dat het een hele bijzondere dag was, want dat was ook tegelijkertijd de dag waarop die eerstelingsgarve geofferd werd. Dat wil zeggen de dag erna. Dus op Sabbat lag de Heer Jezus in het graf. En de dag daarna is hij opgestaan uit de dood en hij wordt de eersteling genoemd. Weet je wat nou zo bijzonder is? Dat Paulus over de Heer Jezus schrijft in de brief aan de Colossenzen in hoofdstuk 1. Dat hij zegt, Christus is de eerstgeborene uit de doden als hoofd van de gemeente. Dus als het gaat om de opstanding, de opwekking van de Heer Jezus uit de doden, dan wordt dat onmiddellijk gekoppeld aan ons, aan de gemeente. En dan staat erbij, opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Dat is wat God wilde. Dat Jezus de allerbelangrijkste, allergrootste plaats zou hebben in de hele schepping en in de gemeente. En dat heeft God al bedacht in Leviticus 23. Wat een wijsheid en wat een grootheid van God. En dan komt 50 dagen daarna het wekenfeest. Ze moesten 7 weken tellen van de dag na de Sabbat, toen Jezus opstond uit de dood, naar de dag na de Sabbat op de 50ste dag. En toen kwam de Heilige Geest uit de hemel, Pinksterdag. Dat gaan we nu lezen in Handelingen 2, heel bekend. En wat daar staat is dat er 2 broden in Leviticus 23 moesten worden gebracht met zuurdeeg erin. Het spreekt over het volk van Israël en de gelovigen uit de heidenen. die samen bij de Heer Jezus horen, maar wij zijn mensen met onze eigen fouten en onze eigen zonden. En toch offert de priester dat op aan God met zuurdeeg. Met andere woorden, wij mensen die een zondige natuur hebben, die verkeerde dingen doen, wij mogen bij Jezus horen en God laat dat zien op de Pinksterdag, dat de Heilige Geest uit de hemel komt en mensen samen verenigt. We gaan het lezen in het boek Handelingen. Allereerst uit hoofdstuk 1, vers 4. Terwijl Jezus met zijn leerlingen vergaderd was, beval hij hun zich niet van Jeruzalem te verwijderen, maar op de belofte van de Vader te wachten. Zo hebben jullie het van mij gehoord. En de belofte van de Vader is de Heilige Geest die de Vader geven zou. Vers 5. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna. En dan willen ze nog even weten of dan het koninkrijk voor Israël, Jezus koning, gaat regeren, of dat er al aan staat te komen. En dan zegt de Heer Jezus, dat is niet aan mij, dat is niet aan jullie, dat is aan mijn Vader, die bepaalt wanneer dat gebeurt. Maar staat er dan in vers 8, maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. En dan komt hoofdstuk 2, dat is dus 10 dagen nadat de Heer Jezus dit gezegd heeft, 50 dagen na zijn opstanding uit de doden. 2 vers 1, en toen de dag van het Pinksterfeest werd vervuld, waren ze allen gemeenschappelijk bijeen. En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige voortgedreven wind. En deze vulde het hele huis waar zij zaten. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere talen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Pasen gaat over 1 persoon, over de Heer Jezus, die zijn leven heeft gegeven. De eerstelingscharwe gaat over de Heer Jezus, de eerste die uit de doden is opgestaan. Het wekenfeest duurt 1 dag en spreekt over de Heilige Geest die uit de hemel op aarde is gekomen om mensen samen te verbinden. Door 1 geest zijn wij met elkaar verbonden. Dan nog eventjes als een soort toegift, het loofhuttefeest. Dat is er dus nog niet, dat gaat nog komen. En daaraan vooraf ging het de bazuin die geblazen werd. Daaraan vooraf gaat de grote verzoendag, de bazuin op de eerste dag van die 7e maand. De grote verzoendag op de 10e dag van die, zevende maand. En het loofhuttefeest op de 15e dag van die 7e maand. Ik ga lezen uit Jesaja 65. Want dan gaat het over het loofhuttefeest. Feest van Jezus, die met zijn aardse volk verbonden is, maar ook met ons, want wij komen samen met hem terug. Dan gaat het over het loofhuttefeest voor het volk van Israël. Jesaja 65. Vers 17. Waar God zegt, zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. En vers 22. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. Van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Dat uit Jesaja. En Openbaring 20, vers 6. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. De Heer Jezus was de eerstelingscharve en daarna staan wij, als we niet meer leven, op uit de dood. En degenen die nog wel leven worden veranderd en gaan de Heer tegemoet in de lucht. Dat is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God zijn en van Christus en met hem de 1000 jaren regeren. God wil voor zich alleen geen kroon. God heeft Jezus gekozen als de erfgenaam van alle dingen die straks zal gaan regeren. En in Jesaja 65 gaat het nog niet over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zoals die in Openbaring wordt getoond, maar gaat het over de 1000 jaren dat mensen zo oud kunnen worden als bomen. En dat is misschien wel bijna 1000 jaar. Dat is nog nooit gebeurd, maar dat gaat komen omdat Israël voor Jezus gebogen heeft op de grote verzoendag. En ze hebben gezien op hem die zij doorstoken hebben. Dat komt allemaal nog. Maar er staat hier in Openbaring dat wij daar ook deel aan mogen hebben. Want wij zijn mede-erfgenamen met Christus. Hij is de erfgenaam. Hij erft die 1000 jaar van vrede die gaat komen over deze wereld. Maar hij wil dat niet alleen voor zichzelf. Hij wil ons erbij betrekken. En ook alle mensen in Openbaring die daarna tot geloof gekomen zijn in hem en ook opgestaan zijn uit de dood. Dat is kort over dat loofhuttefeest. Maar nu zou ik willen weten, en dat is dus het volgende stukje nog weer. We hebben het in Handelingen 2 over de Heilige Geest. Dat is een eenmalige gebeurtenis die toen de mensen raakte. Maar voor ons, nu dan? Nou, ik heb het maar gesteld in de vraag, de volgende. Hoe ontvang je de Heilige Geest? Hoe krijg je de Heilige Geest? En je zou gewoon zo kunnen zeggen, Paulus schrijft dat zo. Niet door werken, niet door goede dingen te doen, verdien je de Heilige Geest of verdien je bij God te horen, maar door geloof. En daarvoor lees ik de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 13. Er zijn nog veel meer plekken waar dat staat, maar ik lees uit hoofdstuk 1, vers 13. De brief aan de Efeziërs 1, vers 13. Het gaat over Christus aan het eind van vers 12. En dan zegt Paulus, wij Joden hebben al vooraf in Christus gehoopt. Maar nu gaat het over jullie in Efeze, meest gelovigen uit de heidenen. In wie, dus in Christus, ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord, in wie u ook toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van Gods heerlijkheid. Dus wat daar staat is dat als mensen de Heilige Geest ontvangen, dat dat tot lof van God is, van Gods glorie, van Gods majesteit. We lezen vervolgens in de brief aan de Galaten, in hoofdstuk 3. En daar is het een soort correctie van Paulus, omdat de mensen in Galaten toch wilden proberen door allerlei dingen te doen, iets voor God te kunnen betekenen. En dan zegt hij in Galaten 3, vers 2, dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen op grond van werken van de wet of op grond van de prediking van het geloof? Bent u zo onverstandig, u bent in de geest begonnen, wilt u nu in het vlees volmaakt worden? Hij dan, vers 5, die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat op grond van dingen die je gedaan hebt, op grond van werken van de wet, of op grond van de prediking van het geloof? Dus hier staat dat door middel van geloof, geloof in de Heer Jezus en in zijn werk, want hij is de eerstelingsgarve opgestaan uit de dood, geloof in zijn werk maakt dat de Heilige Geest in ons komt wonen. En niet zomaar een beetje. En daarvoor lees ik nog Titus. Titus 3, vers 5 en 6. Ik begin bij vers 4. Toen de goede tierenheid en de mensenliefde van God onze heiland verschenen is, heeft hij ons behouden, niet op grond van werken, in gerechtigheid, dus goede werken, die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid, door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort, door Jezus Christus onze heiland. Rijkelijk de Heilige Geest ontvangen. Nou, wat merk je ervan? Door geloof weten wij, de Heilige Geest woont in ons. Maar God heeft dat rijkelijk gedaan. Wat merk ik daarvan? Dat is dus de vraag. Nou, een paar dingen die de Heilige Geest doet, dat is de volgende. Door de Heilige Geest, Romeinen 5 vers 5, ik ga het niet voorlezen, is de liefde van God uitgestort in ons hart door de geest die ons gegeven is. Door de Heilige Geest kennen wij de liefde van God die als een watervloed uitgestort is in ons hart. Dus als je iets van liefde kent, dan weet je dat wordt gedaan door de Heilige Geest. Romeinen 8, vers 11, dat ga ik wel even voorlezen. Want ik denk dat dat een beetje duidelijk moet worden. Dus de Heilige Geest geeft de liefde van God rijkelijk in ons hart. In Romeinen 8, vers 11, daar staat, als de geest van hem, van God, die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus dat is straks, de Heilige Geest woont in ons. En daarom zullen wij, als we nog sterven, moeten opstaan uit de dood. En daarom zullen wij, als we nog leven, veranderd worden en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dus de Heilige Geest is ook de garantie dat voor ons dood niet dood is, maar garantie dat wij met Christus zullen worden levend gemaakt. Het derde is Romeinen 8, nog een keer hoofdstuk 8, vers 15 en 16, heel bekend gedeelte. Want daar staat, u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om bang te zijn voor God, Dat gebeurde namelijk door de wetten die God gegeven had, daar werd je slaaf van. Maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, van kind zijn, waardoor wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus de Heilige Geest geeft je de zekerheid dat je bij God mag horen en dat je zijn zoon, zijn kind bent. Dat doet de Heilige Geest. En dan, daarom mogen wij God Vader noemen. Hoeven we niet bang voor hem te zijn. Hoeven we niet te vrezen zoals hier staat. Maar dan staat er nog iets meer bij in vers 17. Zijn wij kinderen, kinderen van God, dan zijn we ook erfgenamen. Namelijk erfgenamen van God. Daar waar we over gelezen hebben in Jesaja 65. En mede-erfgenamen van Christus. Het kan zijn dat we nog moeilijke dingen meemaken als we inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dan de laatste over wat de Heilige Geest bij ons wil doen, dat staat in de brief aan de Filippenzen. Er staan nog veel meer, maar ik heb er een paar gekozen. Filippenzen 3, vers 3. Daar staat, wij zijn de besnijdenis, wij die God dienen door de geest van God en in Christus Jezus roemen en niet op ons vlees vertrouwen. Wij dienen God door de Heilige Geest. Wij mogen hem eren, hem dienen, voor hem zingen. Dus de Heilige Geest is degene die maakt dat wij iets van de liefde van God kunnen merken. Die maakt dat wij mogen geloven dat ons lichaam wordt opgewekt als Jezus terugkomt. Die maakt dat wij weten dat we kinderen van God zijn en die God Vader mogen noemen. En dat wij door de Heilige Geest God mogen dienen. En misschien denk je, daar voel ik allemaal ook nog niet zoveel van. Dan ga ik als laatste lezen de vrucht van de Geest. Wat de Heilige Geest in ons bewerkt. Galaten 5, vers 16 en 22. In Galaten 5, vers 16 zegt Paulus, wandel door de Geest. Dus laat je door de geest leiden en wandelen betekent niet hardlopen, maar het betekent de dingen doen die God fijn vindt. En dat kan omdat de Heilige Geest ons helpt. Want dat staat in vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Vrucht van de geest, liefde, de liefde die God in ons hart heeft uitgestort, blijdschap, dat je blij mag zijn dat je Jezus kent, is niet altijd zo, maar diep in je hart weet je dat wel. Vrede, waar we ook over gezongen hebben en gesproken hebben. Langmoedigheid is veel geduld hebben. Goedertierenheid is goed zijn voor mensen. Goedheid. Dat mogen we in onszelf door de Heilige Geest iets van laten zien. En trouw, zachtmoedigheid. Jezus zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En tenslotte ook zelfbeheersing. Er is een lied dat zegt, liefde, blijdschap, vrede. Kunnen we dat zingen? Ik denk dat het een opwekkingslied is.